Gemeente, ik doe u de volgende mededelingen namens de kerkenraad. De tweede collecte is vandaag bestemd voor de kerstfeestviering van de zondagschool. Aanstaande zondag 22 november zal er in de morgendienst leesdienst zijn en 's avonds om 7 uur hoopt dominee Vlietstra van Zeist u voor te gaan. Aanstaande woensdag 18 november vergadert zo de heren wil de kerkenraad om 19:30 en gelegenheid voor bezoek van de kerkenraad is er vanaf 20:30. En aanstaande donderdag om 8 uur zal er zo de heren wil weer bijbelkring zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 25e psalm en daarvan het 7e en het 8e vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En zie op mij in gunst van boven. Psalm 25, vers 7 en 8.
Thank you.
lezen het woord Gods uit de psalmen, uit de 119e psalm. Wij lezen de versen 121 tot en met 144. Psalm 119, we beginnen bij vers 121 en we lezen tot en met 144. In aansluiting op de schriftlezing zingen we Psalm 41. Het zesde vers, ik ken uw gunst, ik ken uw trouw hieraan, dat zich mijn vijand niet beroemen zal, noch ik te gronde gaan, wijl gij mij bijstand biedt. Psalm 41, vers 6. Wij lezen dus vanaf vers 121. Ik heb recht en gerechtigheid gedaan. Geef mij niet over aan mijn onderdrukkers. Wees borg voor uw knecht ten goede. Laat de hovaardigen mij niet onderdrukken. Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar uw heil en naar de toezegging van uw rechtvaardigheid. Doe bij uw knecht naar uw goedertierenheid en leer mij uw inzettingen. Ik ben uw knecht. Maak mij verstandig en ik zal uw getuigenissen kennen. Het is tijd voor de Heere dat hij werken, want zij hebben uw wet verbroken. Daarom heb ik uw geboden lief, meer dan goud, ja, meer dan het fijnste goud. Daarom heb ik al uw bevelen van alles voor recht gehouden, maar alle valse pad heb ik gehaat. Uw getuigenissen zijn wonderbaar, daarom bewaart ze mijn ziel. De opening uw woorden geeft licht, de slechten verstandig makende. Ik heb mijn mond wijd open gedaan en geheigd, want ik heb verlangd naar uw geboden. Zie mij aan, wees mij genadig naar het recht aan degene die uw naam beminnen. Maak mijn voetstappen vast in uw woord en laat geen ongerechtigheid over mij heersen. Verlos mij van des mensen overlast en ik zal uw bevelen onderhouden. Doe uw aangezicht lichten over uw knecht en leer mij uw inzettingen. Waterbeken vlieten af uit mijn ogen, omdat zij uw wet niet onderhouden. Heere, gij zijt rechtvaardig en elk een uwer oordelen is recht. Gij hebt de gerechtigheid uw getuigenissen en de waarheid hooglijk geboden. Mijn ijver heeft mij doen vergaan, omdat mijn wederpartijders uw woorden vergeten hebben. Uw woord is zeer gelouterd en uw knecht heeft het lief. Ik ben klein en veracht, doch uw bevelen vergeet ik niet. Uw gerechtigheid is gerechtigheid in eeuwigheid en uw wet is de waarheid. Benauwdheid en angst hebben mij getroffen, doch uw geboden zijn mijn vermakingen. De gerechtigheid uw getuigenissen is in der eeuwigheid. Doe ze mij verstaan, zo zal ik leven. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het gelezen gedeelte van deze 119e psalm en daarvan het 132e vers. Psalm 119, vers 132, waar wij het woord van de Heren lezen: zie mij aan, wees mij genadig naar het recht aan degene die uw naam beminnen. Laten wij Gods aangezicht zoeken en de Heere om zijn zegen bidden. En dan willen wij voorbeden doen voor broeder Schuurman uit Sparrenheide, die longontsteking heeft. En voor zuster Vonk uit de Van Wassenaarstraat, die in deze week naar een ziekenhuis in Zeist moet voor een operatie. Laten wij samen bidden. Heere, wij mogen uw heilig aangezicht zoeken in ons gebed. Als u ons op deze zondagmorgen na een week van werken weer de gelegenheid biedt om in alle rust onder uw woord te komen en dat woord te gaan beluisteren. Deze zondag mag inderdaad toch weer een dag zijn met een bijzonder karakter. We hoeven ons dagelijks werk niet te doen. We mogen daarvan rusten en we mogen ons in bijzondere zin ook bezighouden met andere dingen, met de geestelijke zaken, met de belangen van onze ziel. Heren, wat hebt u het in uw wondere wijsheid toch beschikt dat wij zo'n dag hebben, één dag in de zeven dagen, die dat bijzondere karakter heeft gekregen en waarvan gij gezegd hebt dat die geheiligd dient te worden. Heren, wat toont dat uw zorg voor mensenkinderen? Voor mensenkinderen die op reis zijn naar de eeuwigheid. U geeft ze een opdracht hier op aarde. Die hebben we getrouw uit te voeren. Maar u geeft ze bijzonder ook de roeping om zich hier in dit leven voor te bereiden op de eeuwigheid. En u kan het een wel eens zo tegengesteld zijn aan het andere, Heere, dat de vervulling van onze roeping en de dagelijkse bezigheden en beslommeringen ons in de weg gaan staan. Juist als het gaat om het leven hier als een voorbereidingstijd te gebruiken. Wat een tijd gaat er niet heen met de dingen van beneden. En wat zijn we daar vaak mee bezet. En wat eist dat veel van onze aandacht en van onze tijd op. En zo zouden wij verzuimen om voor onze ziel te zorgen, Heren. Maar nu hebt u in uw wijsheid gezegd, 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. O Heere, wat is dat een bijzondere zorg ook voor uw schepselen. Opdat ze toch gelegenheid en ruimschoots gelegenheid zouden hebben om met de dingen van uw koninkrijk en van hun zaligheid bezig te zijn. Laten we de dag ook zo gebruiken, Heren. En laten wij deze dag dan inderdaad ook afzonderen en heiligen. En tot het doel dat u ermee heeft besteden. Opdat uw naam ook daarin geëerd mag worden. Maar ook opdat onze ziel daar profijt van mag hebben. Daar baat bij mag hebben. Daar vrucht uit mag ontvangen. We danken u ervoor, Heren, dat we vanmorgen onder uw woord mogen verkeren. En dat dat woord ons gepredikt mag worden. Dat we onderwezen mogen worden in de dingen waar het tenslotte om gaat. De dingen die gekend moeten worden. De dingen waarin gij uw genade zo rijk tot openbaring brengt. Laten wij onder de prediking van uw woord met een ontsloten hart mogen luisteren. En met een heilbegeerte in onze ziel. Heren, dat is er van nature niet. Dat is er bij geen mens. Als u het niet werkt, al het heil moet toch van u komen. Van het allereerste begin tot en met het allerlaatste. Van de roeping tot en met de verheerlijking en alles wat daartussenin ligt. Heren, het moet toch allemaal van u komen. En zal er ooit een hart naar u uitgaan? Zal er ooit een hart begeer te krijgen om u de Heere te mogen kennen? Zal ooit een mens verlegen komen om genade? Zal ooit een mens last krijgen van zijn zonde en vergeving zoeken? Zal een mens ooit tot de ontdekking komen hoe verloren hij is en dat hij gered moet worden? Zal een mens ooit gaan beseffen dat hij een borg en een zaligmaker behoeft? Dan is toch nodig het werk van uw Heilige Geest. Heere, schenk ons dat werk. Schenk ons uw Geest. Maak ons wijs tot zaligheid. En laat uw Geest ons hart ontsluiten. Laat uw Geest ons hart toebereiden. Opdat het woord erin terecht kan. En opdat dat woord ook zijn werk mag doen in onze ziel. Heere, we leggen onze noden voor u neer. En deze nood toch wel heel bijzonder. Dat wij van u afhankelijk zijn. Helemaal. En dat al het heil van de Heere is. Dat wij daar niet over beschikken. Dat wij daar niets aan toevoegen. Dat wij dat ook niet nemen. Maar dat het ons geschonken moet worden. Toegediend. Toegeëigend moet worden. En dat wij daartoe helemaal op uw Geest zijn aangewezen. Maar Heere, het mag ons ook vrijmoedigheid geven om erom te vragen. Aangezien gij in uw woord zelf ook gezegd hebt dat u geven wilt. Dat u genadig bent. Dat u niet handelt met mensenkinderen naar hun zonden. Naar hun afmakingen, naar hun ongerechtigheden. Maar dat u genadig bent voor zondaren. En dat het uw lust is om te geven en ook om te vergeven, want zo lezen we het. Hij vergeeft menigvuldiglijk. Heren, mogen wij, omdat gij zo zijt en omdat gij dit ook van uzelf zo zegt, een beroep op u doen en u smeken om de vervulling van al onze noden, opdat het ons goed mag zijn hier in uw huis. En opdat wij uw stem mogen horen en uw onderwijs mogen ontvangen. Wij bidden u, Heere, wil dan ook het zondige weren en alles wat ons van u en van uw woord gescheiden kan houden uit ons midden uitbannen. En laat uw Geest zo krachtig en heerlijk werken dat alles onder beslag van uw heilig woord mag komen te liggen en mag blijven liggen. Ook als we de kerk verlaten en dat we dan niet alles vergeten wat we hier hoorden, maar dat het ons bij mag blijven en dat het onze gedachten mag beheersen en ons leven mag stempelen. Wij bidden, Heere, voor hen die hier niet zijn kunnen. We denken aan onze ouden en onze zieken. U weet wat er nodig is in hun leven. U kent ze in al hun omstandigheden. De ouderdom met al de gebreken daarmee gepaard gaande. En de zorgen die daaruit voortvloeien. Heren, we bidden bijzonder ook voor onze bejaarde broeder Schuurman. Die thuis ziek ligt met longontsteking. Heren, zou u hem nog willen sparen? En zou u zijn leven nog willen sparen? Zou u hem nog herstel willen geven? En mag hij ook in deze weg bij u schuilen? En ondervinden dat gij een helper zijt. Dat u aan hem denkt. Dat u hem bezoekt. En dat u hem voor uw rekening neemt. Voor tijd en eeuwigheid. We bidden u ook voor zuster Vonk, die deze week naar het ziekenhuis in Zeist moet. Voor een operatie. Nadat ze toch wel een alarmerende tijding gekregen heeft. Heren, zou u haar willen gedenken. Als ze daarheen moet en als ze zich daar onder behandeling zal stellen van de medische staf. En als ze een operatie moet ondergaan. O Heere, geef dat uw zegen aan dat alles verbonden mag zijn. En dat zij het ervaren mag dat u met haar in deze weg wilt meegaan. Dat u ook nog uitkomst wilt geven. Ach, als wij zien op wie wij zijn en wat ons leven is en wat wij mensen verdiend hebben, dan is het zeker onverdiend als u ons nog zou willen gedenken en bezoeken. Maar u doet het niet om onze waardigheid of onze verdiensten. Verheerlijk u zelf, Heere, in deze weg in haar leven en in dat van haar gezin. En wilt gij uw daden, uw grote daden, nog heerlijk maken naar lichaam en ziel. Opdat ze ook leren mogen uit deze weg die gij met hen gaat. Wees gij ons in alle dingen nog goed en nabij. Wees ons niet alleen ons gedachtig, maar zegen het woord zoals het verkondigd mag worden. Overal waar gij het nog laat verkondigen, wees daarbij, Heere. Kom daarin mee en wilt u het tot rijke zegen stellen. We leven weliswaar in tijden waarin velen zich van u en van uw dienst afwenden. En waarin velen u uw woord gesloten laten en er geen belangstelling meer voor tonen. Maar we hebben het uit uw eigen woord gehoord, Heer. Het is daar te lezen dat u de werken uwer handen nooit laat varen. En hoe sterk Satan dan ook is en hoe groot zijn macht dan ook mag wezen en hoeveel listen hij ook mag bedenken en gebruiken, uw werk zal voortgaan. En er zal altijd een volk zijn dat u de Heere mag vrezen. Daar staat u zelf voor in. Heere, laat dat ook in deze tijd dan geschieden. En laten we het zien. Laat het alom bekend worden, Heere, dat gij God zijt. En dat gij zondaren bekeert en aan u en aan uw dienst verbindt. En dat gij de dienst van het evangelie nog gebruikt. Dat het geen ijdel werk is om het woord te verkondigen en zondaars tot bekering te roepen. Maar dat het een werk is waarin gij uzelf verheerlijkt, omdat het u behaagd heeft door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Heere, hoor ons dan nog en verhoor ons en vergeef ons al onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 119 het 62e en het 66e vers. Mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid in het uitzien naar uw heil, met heet verlangen. En ik heb mijn mond begeerig opgedaan, ik heb geverlangd, geheigd naar uw geboden. 62 en 66 van 119. Thank you. gemeente, vanmorgen overdenken wij dus een woord uit de langste psalm die er in het psalmboek staat. De langste psalm waarvan de dichter onbekend is. Bij vele psalmen weten wij wie de maker, de dichter is, maar dat is bij deze psalm onbekend gebleven. Hij wordt er wel eens aan David toegeschreven, maar hij kan net zo goed van een ander zijn. Het staat er eenvoudig niet bij. Wat we wel weten, dat weten we uit de inhoud van deze psalm overduidelijk, dat het een psalm is gemaakt door een man die de goede keus heeft mogen doen. Dat staat bijna op in elk vers. Een man die de goede keuze in zijn leven heeft mogen doen. Een man die de Heere heeft leren liefhebben. Die de God van Israël heeft leren dienen. En die ook in de hemel gekend is. Laten wij hem nu niet kennen. En laat zijn naam onder ons dan maar onbekend blijven. Maar zijn naam was wel in de hemel geschreven. Hij is wel een gekende des Heren. Als we deze psalm lezen, dan wisselt eigenlijk het ene aspect van het geestelijke leven zich af met het andere. Er zijn in deze psalm passages die je belijdenissen zou kunnen noemen, waarin hij de keus van zijn hart uitspreekt. Waarin hij de liefde voor de Heere en voor de geboden, voor de rechten des Heeren uitspreekt. Er zijn passages waarin hij de Heere looft voor zijn rechten, voor zijn inzettingen, voor zijn getuigenissen, voor zijn woord. Wat is deze man blij geweest met de Bijbel, voor zover hij die kende. Wat is hij blij geweest met de openbaring Gods. Dat is hem geweest zoeter dan honing en dan honingzeem. En we vinden in deze psalm ook passages die duidelijk gebeden zijn. De lof wisselt af met het gebed. De belijdenis, ook tegenover mensen afgelegd, wordt afgewisseld met gebeden, met verzuchtingen, met de roep uit de nood van zijn leven als hij het aangezicht van de Heere zoekt. En in al die dingen komen we dan toch wel tot de ontdekking dat het een gekende des Heeren is. Een kind van God. Een man zoals ik hem zo pas noemde. Een man die de goede keus heeft mogen doen. Die aan Gods kant heeft mogen staan. Die van genade afwist. Van genade in zijn verloren leven. Die wist dat God zijn genade en zijn geest ook alleen maar geeft aan hen die hem daarom zonder ophouden bidden en gedurig hem daarvoor danken. We letten vanmorgen op een van die aspecten uit de psalm waarin de dichter bidt. Want dat is duidelijk het geval in het 132e vers. Zie mij aan, wees mij genadig naar het recht aan degene die uw naam beminnen. Zie mij aan. Zo zijn de eerste woorden van onze tekst. En direct al komt er een veelheid van gedachten naar ons toe. Vooral als wij dit woord eens even plaatsen in verband met datgene wat er vlakbij in de buurt staat. U hebt dat natuurlijk al eens eerder gehoord, dat je elk woord van God, elke tekst in zijn context moest lezen. Het zijn niet allemaal losse opmerkingen, losse gezegden in de Bijbel, maar het ene heeft verband met het andere. En voor het verstaan van een tekst moeten wij vaak ook heel nadrukkelijk letten op wat er in de buurt staat, op wat we dan de context noemen. Nu, kijk eens even met mij niet alleen naar het 132e, maar ook naar het 123e vers. We lazen dat zo pas ook. Mijn ogen zijn bezweken, zegt hij. Mijn ogen, laten we daar even de nadruk leggen. zijn bezweken. En hoe komt dat? Wel, 136 zegt daar ook wat van. Waterbeken vlieten af uit mijn ogen. Hij spreekt dus een paar maal over zijn ogen. Zijn ogen waarvan hij zegt dat ze bezweken zijn. En ze zijn bezweken onder andere vanwege verdriet. Er is ook zoveel om hem heen. En er is ook zoveel in zijn eigen leven wat hem verdriet en smart veroorzaakt. En onder de last van dat verdriet heeft hij geweend. En zo zijn zijn ogen verduisterd. Bezweken. Vijandschap zit daar achter. Vijandschap van de kant van mensen. Kijk maar, vers 136 nog even. Waterbeken vlieten af uit mijn ogen. Omdat zij uw wet niet onderhouden. En deze en dergelijke uitspraken komen we meer tegen in deze psalm. De dichter heeft er verdriet van gehad. Dat er zoveel zijn die Gods geboden vertreden. En die met de Heere geen rekening houden. En dat heeft hem smart veroorzaakt. Als hij dat om zich heen ziet gebeuren. En als hij die taal van de goddelozen hoort. Dan krimpt zijn hart ineen. En dan heeft hij het daar moeilijk mee. Omdat ze zijn God aantasten. En de eer van zijn God vertreden. En dat geeft hem smart. Zozeer dat hij daarover huilt. En zodoende zijn zijn ogen omvloerst. Vanwege die tranen. In vers 123 zegt hij het nog even anders. Daar wijst hij ook nog een andere oorzaak aan. Waardoor zijn ogen bezweken zijn. Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar uw heil. En naar de toezegging uw rechtvaardigheid. Het is dus niet alleen dat hij smart draagt. En dat zijn oog beneveld is. Vanwege tranen die hij schrijt als hij let op de goddeloosheid van de goddelozen. Maar er zijn ook nog oorzaken in zijn eigen leven aan te wijzen. Er zijn tijden in zijn leven en hij heeft ze meegemaakt dat hij God kwijt was. En dat hij naar God brandend en vurig verlangde. Maar dat hij ook niet wist hoe hij tot God zou komen. Mijn ogen zijn bezweken van verlangen. En dat wijst op zijn worstelingen in de binnenkamer. In en met zijn godsgemis. Zijn worstelingen aan de troon van Gods genade. Opdat de Heere zich toch aan hem zou willen openbaren. Maar geleden en gezucht heeft hij. Onder het feit dat hij zelf zo menigmaal de oorzaak van de vervreemding is. De oorzaak van de scheiding. Hij kan God wel verlaten, maar hoe komt hij tot God terug? Hij kan God wel smeken en verlangen naar het heil. Maar is de Heere iets aan hem verplicht? Nu, hij heeft bezweken ogen. Hij kan, laat ik het zo zeggen, God vanwege die bezweken ogen niet zien. Hij is het uitzicht kwijt. Zoals we in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld Maria Magdalena tegenkomen. Die het uitzicht kwijt was. Haar ogen zijn ook bezweken, rood gekrijt. Bezweken vanwege verdriet. En ze was het uitzicht kwijt. En als de opgestane Jezus bij haar staat, dan denkt ze dat het de hovenier is. Wel nu, deze dichter kan God dus niet meer zien. Zo zijn er tijden in zijn leven. En was dan het enige wat hem nog overblijft. Dat hij te midden van al zijn smart en ellende tot God roept en zegt, Heere, ik kan u niet zien. U bent verborgen voor mij. Maar ziet u mij nu alstublieft wel. Zie gij mij nu aan. Met mijn ogen kan ik niets meer bereiken. Maar uw ogen zijn niet bezweken. En uw ogen zijn dag en nacht open. Heere, ziet u mij nu aan. Nog simpeler gezegd, heren, wilt u alstublieft naar bekijken. Verbergt u uw oog en uw aangezicht niet van mij. Ja, een mens kan in de strijd komen. En daar kunnen allerlei oorzaken voor zijn. Soms stuurt de Heere zijn volk de zee op. In figuurlijke zin. En laat hij een hevige storm ontketenen. En ze zien hem niet. Zoals dat met de discipelen op het meer het geval was. Maar toen zij hem niet zagen. En in angst riepen. En in nood verkeerden. Zo lezen wij het evangelie. Zag hij hen wel. En hij zag hun strijd, hij zag hun angst, hij zag dat ze zich zeer pijnigden. Zijn oog was over hen open. De bewaarder Israël zal niet sluimeren, nog slapen. Wel, de dichter vraagt hier, Heere, laat dat nu ook in mijn leven het geval zijn. Dat als ik geen lichtpunt meer zie. En als ik geen houvast meer heb. En als mijn ogen bezweken zijn. En als waterpiekbeken van mijn ogen afvlieten. Dat gij mij dan met uw ogen wel vasthoudt. Mag ik dat ervaren, heren. Zie mij aan. Er is nog een ander verband in onze tekst, tussen onze tekst en een ander woord uit de naaste omgeving. De dichter vraagt, zie mij aan, en hij doet dat in het licht van wat hij ook in vers 134 onder woorden brengt. Verlos mij van des mensen overlast. Want kijk eens, er kunnen vijanden zijn buiten je deur die God onteren en tergen en daar kun je verdriet van hebben. En er kan ook in de binnenkamer geworsteld worden vanwege je eigen afmakingen en vanwege je vervreemding van de Heere. Maar het komt in het leven van mensen, ook in het leven van Gods kinderen, ook voordat ze last van medemensen hebben. En dat er medemensen zijn die wel naar hen kijken. En ze hebben ook naar de dichter gekeken. Mensen die hem niet gunstig gezind waren. Die hem vanwege zijn persoon en misschien nog wel het meest vanwege zijn vroomheid niet goed konden uitstaan. En die al hun best gedaan hebben door op hem te letten, door op hem te loeren, om hem ergens op te betrappen. Uit het Oude Testament kennen wij zo'n voorbeeld in Daniël. Er waren er die hem niet konden luchten, die hem niet konden dragen. En die op hem loerden of ze hem ergens van konden beschuldigen. En toen ze nergens een vinger achter konden krijgen, toen hebben ze die koning van Perzië bewogen om een wet uit te vaardigen dat niemand in 30 dagen tot enig god of mens zou mogen bidden dan alleen tot de koning van Perzië. Omdat ze op deze manier Daniël meenden te kunnen vangen. Want ze gingen ervan uit dat hij ongetwijfeld toch door zou gaan met het zoeken van zijn God en met het bidden tot zijn God. En dus zo de wet die uitgevaardigd was zou overtreden. Daniël had ook last van de overlast van mensen. Wat hebben ze ten bang gemaakt, maar wat is hij aan de andere kant ook gesterkt geweest in de Heere om getrouw te blijven. En toen niet stiekem in een donkere kamer, maar zijn knieën te buigen zonder dat mensen het konden zien en om hem heen. Zonder dat mensen konden constateren wat hij nou met die wet deed. Maar net zo vrijmoedig als anders, met de open vensters naar Jeruzalem. Mensen konden langslopen, maar hij schaamde zich niet. Als hij voor die open vensters knielde met uitzicht op Jeruzalem. En laten ze het maar zien. Want men moet goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Maar het kan ook wezen dat je zo overlast van de mensen krijgt. dat je er niet meer doorheen kunt en dat je er niet meer tegenop kunt. En zo is het met deze dichter wel eens geweest. S'mensen overlast, als ze op hem loerden en als ze hem toen gingen beschuldigen en als ze hem ergens op zochten te betrappen en als ze hem gingen belasteren, als ze geen waarheid van hem konden spreken, dat ze dan maar lastertaal en leugentaal over hem gingen verbreiden om zijn naam aan te tasten en zijn goede eer in het slijk te wentelen. O, wat kan een mens daar ook onder lijden, onder de overlast van mensen. En zo is hij er getuige van geweest, dat mensen naar hem keken met spionerende ogen. En daartegenover roept hij God aan en zegt: Heer, als de mensen nou naar me kijken met zulke kwade, zulke lelijke bedoelingen. En zo zijn er nogal wat noden in het leven. En zegt: Heer, als de mensen nou naar me kijken met zulke kwade, zulke lelijke bedoelingen. Zie, als hij zich daar zondaar weet, in zijn leven met, in zijn contacten met medemensen, die hem lang niet allemaal gunstig gezind zijn, als hij daarbuiten nog weer op de goddelozen let en als hij onder hun gedrag gebukt gaat, er zijn nogal wat noden in het leven van die dichter. En hij zou dus allerlei dingen aan de Heere te vragen hebben. Maar alles wat hij te vragen heeft, vat hij nu eigenlijk samen in de woorden van onze tekst. Zie mij aan. Dat is een kort gebed, maar daar ligt eigenlijk alles in besloten. Hij had natuurlijk ook kunnen vragen om verlost te worden van dit en verlost te worden van dat en gezegend te worden in dit en... Maar hij vraagt alleen maar: Heere, zie mij aan. En daar ligt, zo zei ik, alles in. In de blik van het oog van de Heere. Is dat dan zoveel waard? Als God naar een mens kijkt. Dat zou u eens, als we de gelegenheid hadden, aan Hagar moeten vragen. U weet wie Hagar was. Die bijvrouw van Abraham, die op een gegeven ogenblik vluchtte de woestijn in. En toen, ja, toen dreigde het allemaal mis te gaan. Wat moest zij nu in de woestijn? Zij, een vrouw in verwachting, in haar eentje, in dat woeste, barre oord. Daar zou ze immers omkomen. Maar toen verscheen God haar. Via de engel des Heeren. En de Heere spreekt tot haar en de Heere zegt dat ze terug moet en de Heere belooft haar dat ze een zoon zal krijgen en de Heere zegt ook wat over dat kind dat ze zal ontvangen en al die dingen meer. En dan roept ze in verwondering uit: Gij God des aanziens, want ze zeide: heb ik ook hier gezien naar die die mij aanziet. Dan roept ze in verwondering uit: ik liep weg uit de tent van Abraham waar het woord was. Ik zag niet naar de Heere. Ik keerde me van hem en van zijn dienst af. Ik ging op de weg naar het verderf. Ik heb niet naar hem gevraagd en niet naar hem gezien. En ongedacht en ongevraagd heeft hij naar mij omgezien. Heeft hij mij aangezien. O, hij is de God des aanziens, zegt ze. Weet u wat ze daar eigenlijk mee beleidt? Dat in het aanzien van God, als hij een mens aanziet, naar een mens omziet, dat daar haar behoud in ligt. Als dat niet gebeurd was, dan was ze omgekomen in de woestijn. En als ze al Egypte bereikt had waar ze naartoe wilde gaan, dan was ze in Egypte in het heidendom omgekomen. Maar God heeft naar haar willen omkijken. God heeft haar willen aanzien. Of het van waarde is, de blik van Gods ogen. U zou het ook eens aan Petrus moeten vragen. Wat dat waard is, wat dat betekent, de blik van de Heere. De Heere zich omkerende zag Petrus aan. Daar werd geen woord bij gesproken. Dat kon vanwege die afstand niet. Maar zou die blik van Christus niet welsprekender geweest zijn dan elk woord dat erbij gesproken zou kunnen worden. Die blik is meer dan een preek, meer dan een woord van vermaning, meer dan een woord van waarschuwing, meer dan een betuiging van genade. Dat zien van de Heere, die blik uit Gods ogen, uit Christus ogen in dit geval, is de zaligheid van Petrus. Hij beleeft die op dat moment nog wel niet ten volle, maar toen, en dat bewijst het, dat het zijn zaligheid was. Want zijn hart brak. En toen was het moment van de omkeer daar. Naar die blik van Gods ogen hebben al Gods heiligen bij tijden verlangd. We zongen het uit de 25e psalm. Zie mij aan. Ik ben eenzaam en verschoven en de ellende drukt mij neer. Maar Heere, als ik u nu aanroep in angst en smart, zie op mij dan neer in gunst van boven. Want het is zo onmisbaar. Het is het leven voor de ziel. Wat zeggen onze Dordtse leerregels daarvan? Als God zijn aangezicht verbergt, daar weet de natuurlijke mens natuurlijk niks van. Die verstaat dat niet. Die beseft dat niet. Maar iemand die God door genade mag kennen en die geen vreemdeling van de omgang met de Heere is, en die dat vriendelijk aangezicht van de Heere wel eens heeft mogen aanschouwen, en die daardoor hoop gekregen heeft, en die daardoor verlevendigd en bemoedigd geworden is, als hij uit dat woord Gods, als het ware die blik des Heeren op zich gericht zag. Niet toornend, niet afkeurend, niet afwijzend, maar die blik vol ontferming, zoals de 25e psalm daarvan spreekt. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Iemand die daar wel eens wat van ervaren heeft, tot zijn verwondering, als die het ervaart, daarna dat de Heere zijn aangezicht verbergt, dat de Heere zich terughoudt, terugtrekt. Hoe beleeft hij het? De Dordtse leerregels zeggen daarvan, dat is een ding bitterder dan de dood. Bitterder dan de dood. Als je het leven in Gods gunst hebt mogen smaken, en je moet dat missen, en je komt erachter dat je het mist. Maar dat is nog een verschil. Je kunt het missen zonder dat je er erg in hebt. Maar als je erachter komt dat je het mist, en als het dan echt een gemis gaat worden, en als de ziel gaat klagen en kermen, en niet weet hoe je Gods gunst weer zult kunnen genieten, en hoe je bij de Heere zult kunnen terugkomen, dan wordt dat beleefd als iets dat erger is dan vele andere dingen, ja, bitterder dan de dood. En dan zeggen die Dordtse leerregels het tegengestelde als het gaat over het aanschouwen van Gods aangezicht. Weet u wat dat is? Dat is zoeter dan het leven. Het leven kan zoet zijn, het leven kan zijn bekoring hebben. Er zijn vele dingen waarover je je Gode zij dank nog in het leven mag verheugen, en waardoor de Heere het leven nog kleur en glans geeft, en waar een mens blij mee mag wezen, zielsblij mee mag wezen. Maar er is iets dat veel zoeter is. Veel zoeter dan al dat goede dat God ons hier te genieten geeft. Dat is als de ziel voor het eerst of bij vernieuwing weer dat aangezicht Gods mag aanschouwen. Zoeter dan het leven. Wel nu, als dan zo ook ervaren mag worden dat de Heere op een mens neerziet, dat die ogen Gods op hem rusten en dat hij daar weer weet van krijgt. Zegt een andere dichter, uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Dat maakt een einde aan de nacht, aan de twijfels, aan de duisternissen, aan de vrees, aan de angst en aan al die dingen die de ziel beroeren kunnen. Zie mij aan. U voelt wel in die paar woorden, daar zit aan de ene kant, daar ligt de uitgedrukte ellende van die dichter. Want als de Heere nou eens niet naar hem kijkt, dan is hij een verloren mens. Een armzalig verloren zondaar, als God niet naar hem omkijkt. En in die woorden ligt tegelijkertijd ook uitgedrukt zijn verlangen, zijn begeren. Heere, ik kan niet zonder u. Zie alstublieft op me neer. Zie alstublieft op me neer, Heere. Want ik ben zonder u zo'n verloren schepsel. Zijn verlangen naar God, naar de gemeenschap met God. Hier is zo'n verdwaald mens die de weg niet meer weet. Zo'n schaap die van het pad afgeraakt is. Zo'n mens die zijn ogen rood geschreid heeft. Zo'n mens met bezweken ogen die God niet vinden kan. Die niet weet hoe hij het zoeken moet. En die maar één zucht kan slaken. Heere, ziet u mij aan. Maar hij doet dat in het besef niet alleen maar dat hij ellendig is en dat hij de weg niet weet en dat hij niet terug kan keren tot God en dat hij het niet in orde kan maken. Maar hij doet dat ook in het besef dat hij een zondaar is. En dat blijkt wel heel duidelijk uit het vervolg. Zie mij aan, wees mij genadig. En dat bewijst inderdaad dat hij er ook besef van heeft dat hij een zondaar is. Wat is dit voor een gebed? Dit is precies het tollenaarsgebed. O God, wees mij de zondaar genadig. U weet het uit die gelijkenis van die twee mensen die beide naar de tempel gingen om te bidden. Fariseer de een, tollenaar de ander. En de Heere Jezus zegt van die tollenaar dat hij zijn ogen niet durfde opheffen naar de hemel. En dat hij alleen maar bad. O God, wees mij de zondaar genadig. Nu, hier heb je die tollenaar. In het Oude Testament al. Al was het misschien David wel. Maar hij leerde het toch op dezelfde wijze als de tollenaar. En leert God het zijn volk niet allemaal stuk voor stuk, dat tollenaarsgebed? Doet hij het hen allemaal niet verstaan dat ze alleen maar van genade zullen kunnen leven? Ik zei zo pas dat die man God niet meer kon zien vanwege het feit dat zijn ogen bezweken waren en rood geschreid. Dat zal wel waar zijn, ik geloof dat ook wel. Maar het kon wel eens wezen, nu wij bij het tweede deel van deze tekst in aanraking komen met dat tollenaarsgebed, dat er ook nog wat anders was waardoor hij God niet meer zag. Niet alleen maar omdat zijn ogen niet meer konden zien vanwege dat verdriet. Maar zoals bij de tollenaar misschien ook wel, omdat hij niet meer durfde zien. Want die tollenaar durfde zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Hij sloeg ze neer. En wat was dat? Waar kwam dat vandaan? Uit het besef van onwaardigheid. Niet alleen maar ellendigheid, maar ook onwaardigheid. Want je moet er zelfs al vrijmoedigheid voor ontvangen om je ogen op te heffen. En om je stem tot God te verheffen. En om je gebeden tot God op te zenden. Gemeente, dat is ook niet vanzelfsprekend dat we dat mogen en kunnen doen. Als we goed beseffen wat het is om zondaar te zijn. Om alles verbeurd te hebben. Om een verloren, niet alleen een verloren mensenkind, maar een alles verbeurd hebbend mensenkind te zijn. Die God onteerd en getergd heeft. Dan is het niet vanzelfsprekend dat je nog tot God mag spreken. Dan zou het vanzelfsprekend zijn als God je wegstuurde. En als hij tegen je zou zeggen, ik wil niets met u te maken hebben. Want zo vaak heb ik geroepen en hebt u geen acht geslagen. Zo vaak heb ik genodigd en hebt u al mijn raad verworpen. En nu komt de nood aan u, maar nu laat ik mij niet meer vinden. Daar heb je recht op. En daarom, als we echt iets doorleven van wat we misdaan hebben, wat we tegen de Allerhoogste Majesteit misdreven hebben, Dan komt dat besef, Heere, ik heb geen recht meer. En dan slaat die tollenaar zijn ogen neer. Want dan durft hij zijn ogen niet opheffen. Om als het ware die heilige, die heerlijke, die majesteitelijke God, die hij zo onteerd en gegrift heeft, in de ogen te zien. Nee, dan slaat de mens beschaamd de ogen neer. Zoals een kind dat betrapt is op iets wat verkeerd gedaan heeft. Als dat kind inderdaad nog schaamtegevoel heeft, dan staat het er heel bedremmeld, met neergeslagen ogen, tegenover zijn vader, tegenover zijn moeder, tegenover de onderwijskracht op school. Met neergeslagen ogen. Want je bent betrapt, je bent ontdekt, en je staat als een schuldige. En je moet het erkennen en toegeven en beleiden. En wat kan een mens dan doen? Ja, dan blijft er niks meer. Dan heb je geen rechten meer. Dan kun je niet op iets wijzen waardoor dat weer een beetje in evenwicht blijft. Dan kan een mens alleen maar zeggen: wees mij genadig. Dan ga je genade nodig krijgen. En genade, ik heb u dat wel meer gezegd, maar dat is toch zo belangrijk. En belangrijk genoeg om het nog een keer te zeggen en steeds weer te herhalen. Want dat moet goed in ons geheugen, dat moet goed in ons verstand gegrift staan, gemeente. Opdat we het ook zouden leren beleven. Genade is nog wat anders dan Gods goedheid. Gods goedheid is iets wat hij aan al zijn schepselen bewijst. Gij doet op, o Heer, op aard aan al uw schepselen wel. Hoe wordt uw goedheid ooit volprezen? Maar genade is heel wat anders dan Gods goedheid. Genade is niet voor al Gods schepselen. Genade is alleen voor diegene die als een zondaar, als een verbeurd hebbend mensenkind tot God vlucht. Genade is voor een onwaardige. Genade is voor een mens die het op moet geven. Die het uit handen moet geven. Die het verloren heeft. Genade is voor een mens die ontdekt is. Die betrapt is. Die schuldig staat. Die zich schaamt voor God. Die zich verfoeit in stof en as. Genade is voor onwaardigen. Het is de onverdiende gunst die God aan onwaardigen bewijst. En opent de Heere onze ogen voor wie wij zijn. Dan is er geen rust meer in onze ziel. En dan kunnen we het zoeken hier en daar. Dan kunnen we het zoeken door onszelf te verbeteren. Dan kunnen we, maar de Heere breekt dat allemaal op zijn tijd af. En hij sluit al die deuren toe. En hij leert het ons dat er geen weg is om uit onszelf tot God te komen. Hij leert het ons dat het alleen maar goed kan komen als hij schoon oneindig hoog op ons zondaren het oog slaat. Als we nederig knielen en als hij genade bewijst. En als je dan gaat leren wat genade is, dan gaat de Heere in zijn woord openbaren in wie die genade zichtbaar is. In wie die genade Gods als het ware helemaal geconcentreerd is. Dan hoor ik die dichter hier bidden in die woorden: wees mij genadig, Heere, wilt gij uw zoon aan mij openbaren. Want in hem, in de Heere Jezus, in Gods Zoon, in deze Heere, is toch alle genade samengebundeld. In dat bloed van Christus, in dat offer van Christus, in de gerechtigheid van Christus. Om zijnentwil alleen kan God toch aan een zondaar genade bewijzen. O ja, dan zit er achter die genade, daar zit daar de naam van de Heere Jezus Christus. En in die genade is hij aan het komen tot een zondaar. Genade om Christus wil. En dat is het wat die dichter nodig heeft. Dat is voor hem ook in één lijn, in één verband. Zie mij aan, wees mij genadig. Heere, zie mij aan, maar als u naar recht handelt, dan zal u toornend aangezicht tegen me roken. En dan ligt er geen vertroosting in uw blik. Want dan zal uw blik mij moeten veroordelen. Maar als hij bidt, Heere, zie mij aan en daar tegelijkertijd aan toevoegt, wees mij genadig. Dan is dat de bede, Heere, zie me aan. Met die milde ogen, die vriendelijke ogen. Zie mij aan in Christus. Zie mij aan niet in wat ik in mezelf ben, maar zie mij aan in wat Christus, die zaligmaker voor zondaren, is. Zie mij aan niet in het onrecht dat ik bedreven heb, maar in de gerechtigheid die hij heeft aangebracht. Zie mij aan in zijn bloed en wees zo met mij verzoend. Gemeente, kent u dat vanuit de ellende en vanuit het schuldbesef, dat roepen tot God, is die blik, is dat aangezicht Gods u ook wat waard geworden? Meer waard dan alle schatten van dit leven en dan al de genietingen van ons aardse bestaan? En is het u in uw leven al eens te doen geweest om genade? Kijk eens, wij ontvangen van de Heere graag zijn zegeningen. En als we op de een of andere manier in nood verkeren, in lichamelijke nood, dan zullen we de Heere misschien meer dan ooit aanroepen om hulp en om bijstand. Mag dat niet? Natuurlijk mag dat. Want we mogen alle lichamelijke en geestelijke nooddruft aan de Heere voorleggen. En de Heere wil ook om die dingen gebeden zijn. Maar laten we toch niet denken dat we daarmee mogen volstaan. Wat zou het de mens baten als die de hele wereld verwinnen zou? Wat zou het de mens baten als hij door alle moeite van het leven heen geholpen werd? Wat zou het de mens baten als hij van de rand van de dood wordt, als het ware wordt teruggehaald, doordat de Heere uitkomst gaf in een tijd van ernstige ziekte? Als dat alles is, als we God niet anders leren kennen dan als een helper in de nood, die ons in onze aardse moeite uitredt en die ons verder met allerlei zegeningen omringt. Als dat alles is, gemeente, wat wij meer dan al dat andere nodig hebben, dat is dat God ons genadig zal zijn. Dat die Christus Jezus en zijn gerechtigheid ons zal bekendmaken. En dat wij uit die door Christus aangebrachte gerechtigheid zo zouden worden bekleed dat we met voor God zouden kunnen verschijnen. Wat hebben wij meer nodig dan genade? Dat de Heere ons als arme zondaren gunst bewijst. Dat we met hem verzoend mogen worden. O, laat dat in ons leven toch het eerste zijn waar we naar zoeken. Kent u dat? Heeft de Heere u daaraan ontdekt dat dat de eerste en de grootste nood is? En dat het meest nodig is? En is genade voor u al dierbaar geworden? Hebt u in beginsel geleerd om daaruit te leven? Daar uw houvast in te vinden. In dat wondere, onverklaarbare. Dat God die zoveel reden heeft om ons weg te doen en nooit meer naar ons om te kijken. Toch in ontferming met een blik van liefde bij ons stilstond. En dat hij ons opzocht. En dat hij ons zijn liefde betoonde en verklaarde. En dat hij tot onze ziel sprak. En dat hij in beginsel die borg en zaligmaker aan ons voorstelde. En dat hij ons liefde gaf tot hem. En begeerte gaf naar hem. En een heimwee om hem te kennen. O, wat is dat een zaligheid. Als wij gaan ontdekken wat genade is. Niet alleen dat we het nodig hebben, maar dat God ook als de genadige begint uit te delen. En die neergebogen ziel begint op te richten. En die hongerige ziel begint te verzadigen. En dat gekrenkte, dat gekneusde hart begint te verbinden. Genade, want de Heere was het niet verplicht. En wij hadden het niet verdiend. Ik doe het niet om uwentwil, zegt de Heere, maar om mijn grote naams wil. En die naam hebt gij ontheiligd, zegt hij erbij. wees mij genadig. En dan voegt hij daar nog wat aan toe in onze tekst. Naar het recht aan degene die uw naam beminnen. Nou moeten we dat niet verkeerd lezen. Je zou met deze vertaling in handen ook een verkeerde conclusie kunnen trekken. Namelijk dat diegenen die Gods naam beminnen nu ineens weer wel rechten hebben. Ze hebben rechten, degenen die Gods naam beminnen. En daarom ziet de Heere hen aan en daarom is de Heere hen genadig. Nee, dat zou in strijd zijn met wat ik zo pas gezegd heb. Want als het om genade gaat, gaat het juist om datgene wat God aan rechtloze mensen bewijst. Zo moeten wij die tweede helft van onze tekst dus niet verstaan. Hoe dan wel? Naar het recht, en er wordt in het Hebreeuws een woord gebruikt dat heel veel betekenis heeft. Dat is een woord dat je eigenlijk niet met één woord kunt vertalen. Natuurlijk, het betekent ook wel eens recht. Maar het betekent op andere plaatsen ook wel eens norm of gewoonte. En ik denk dat we in deze richting moeten denken. En dan zou ik het zo willen verklaren. Dat is niet een vertaling, maar dat is een verklarende vertaling. Zie mij aan, wees mij genadig, zoals u gewoon bent te doen in het leven van hen die uw naam beminnen. Zoals u handelt met uw volk. Dat vraagt de dichter. Heere, behandel mij zoals u uw volk behandelt. En dat volk wordt dan omschreven als degene die Gods naam beminnen, maar daarover straks. Behandel mij ook, Heere, zoals u met al uw volk handelt. Rekent de dichter zich dan bij dat volk? Daar zou ik ja en nee op willen zeggen. Hij rekent zich er niet bij, want dan zou hij wellicht gezegd hebben, zie mij aan, wees mij genadig, aangezien ik ook tot dat volk behoor dat uw naam mag beminnen. En zo handelt u toch met dat volk in genade. Dan zou hij zichzelf erbij gerekend hebben. Maar nu zegt hij het zo niet. Hij zegt het veel bescheidener. Hij zegt het schuchter. En daarom zei ik zou die vraag of hij zich er zelf bij rekent met ja en met nee willen beantwoorden. Met nee, want hij zegt het zo eigenlijk niet. Hij rekent zich niet erbij. Hij telt zich niet mee. En toch doet hij een belijdenis. Wat voor belijdenis dan? Als hij vraagt, Heere, behandelt u mij nu net eender als dat u al diegenen behandelt die uw naam beminnen, dan zit daar toch de belijdenis in, ik heb ook liefde tot uw naam gekregen. Ik heb ook liefde tot uw naam gekregen. En zo ligt dat wel eens in het leven, nietwaar? Zo ligt dat bij degene die van verre staan, zoals we ze dan wel eens aanduiden. Die toch niet meer in de zonde en zonder de Heere en de vrezen des Heeren kunnen leven. Bij wie toch wat gebeurd is, maar bij wie het allemaal nog zo in beginstadium is. En die nog zoveel niet weten en die nog zo inderdaad op een afstand staan. Voor wie er nog zoveel onduidelijk is. En die zichzelf vaak een raadsel zijn. En die eigenlijk niet goed weten of er nou wel wat of dat er nou niet wat in hun leven gebeurd is. Soms denken ze en hopen ze en geloven ze van ja. Maar op andere momenten dan ligt alles weer zo verward en zo verstrooid. Dat ze eigenlijk zeggen en denken en vrezen dat het nooit echt geweest is. Als je die mensen vraagt, hoor je er nou bij? Dan zeggen ze nee. En ze zeggen toch niet helemaal van 100% nee. Want dat durven ze ook niet meer. Want als je gaat vragen, en heb je dan echt nooit echt eens een keus in je hart gehad? En is er dan nooit echt eens iets geweest van verlangen naar de Heere en zijn gemeenschap? Dan kunnen ze en mogen ze en durven ze dat toch ook weer niet te ontkennen. Maar vrijmoedigheid om zichzelf erbij te rekenen is er niet. En toch hebben ze, hoe schuchter ze misschien ook zijn om het te zeggen, toch hebben ze liefde tot die naam gekregen. Een betrekking op God gekregen. een verlangen naar de Here gekregen. Ze kunnen het in vele gevallen geen naam geven, juist omdat het zo verward ligt. Maar ze zijn en blijven schuchter. En dat is niet alleen zo bij diegenen die aan het begin staan, maar dat kan heel goed weer een keer gebeuren in het leven van hen die ondertussen toch al heel wat geleerd en ondervonden hebben van de Here. Maar die, en daar zit hun zonde weer tussen, maar die zover weer zijn afgeweken. En die zichzelf er toch weer buiten geplaatst hebben naar ze vrezen. En die de Here moeite gemaakt hebben met hun zonde, met hun geesteloosheid, met hun afwijkingen en met al die dingen die uit die oude verdorven natuur nog altijd maar weer voortkomen. En dan zijn er in het leven van zulken ook tijden dat zij het niet meer durven zeggen. Waarom niet? Omdat ze het zo verknoeid hebben. Omdat ze het er zo bij hebben laten zitten. Ontkennen ze alles? Nee. Maar vanuit de ervaring van onwaardigheid durven ze het niet meer zo zeggen. Wel nu, zo is denk ik die dichter ook wel eens in zijn leven geweest. En zo klinkt dat ook door hier in de woorden van onze tekst. Hij durft niet te zeggen dat er nooit wat was. Daar zou hij God mee tekort doen. Maar om nou met vrijmoedigheid zich erbij te rekenen en het zich toe te eigenen, nee, dat kan hij in deze fase van zijn leven ook niet. En toch er is die begeerte naar de naam des Heren. Er is die liefde, er is dat beminnen van de naam des Heren. En omdat hij dat niet mag, niet durft, niet wil ontkennen, daarom vraagt hij toch met een mate van vrijmoedigheid. Heren, ik ben een ellendig zondaar, ik ben een tollenaar, een alles verbeurd hebbend mensenkind. En toch, er is wat. En dat komt bij u vandaan. Er is iets gewerkt in mijn leven. En dat hebt u erin gelegd. O Heren, behandel me nu. Zoals u al uw volk behandelt. Doe mij aanschouwen het goede van uw volk. En verzadig mij met het erfdeel van uw kinderen. Wat is dat dan, het beminnen van Gods naam? Ja, dat is liefde tot God. Want Gods naam is eigenlijk de uitdrukking van wie God is. Het is liefde tot de deugden Gods. Die deugden Gods die wel eens de wezensnamen genoemd worden. Heiligheid, rechtvaardigheid, barmhartigheid, goede tierenheid, goedheid, eeuwigheid. Al die deugden, die eigenschappen, de wezensnamen Gods. Daar heeft dat volk ook liefde voor. Ze zouden geen andere God willen dan deze. Ze kunnen met een bepaalde eigenschap, met een bepaalde deugd van God wel eens in de knoop komen. Met de rechtvaardigheid Gods bijvoorbeeld. En ze kunnen wel eens schrikken als ze denken aan de heiligheid Gods. En aan de onmetelijkheid Gods. En aan de alwetendheid Gods. Dat kan wel eens verschrikken en oorzaak van vrees in de ziel zijn. Maar als je ze eerlijk vraagt en als zij voor God eerlijk een antwoord geven, dan heeft God zichzelf in al zijn deugden zoveel heerlijkheid gegeven dat ze geen andere God zouden begeren. En ze zijn al bang dat als zij bepaalde gedachten over de rechtvaardigheid of over de heiligheid Gods hebben, dat ze hun God daarmee onteren en tekort doen. En daarom, ze hebben deze hartelijke begeerte in hun ziel om hem zoals hij is te beminnen en voor hem te bukken en hem te belijden. De naam Gods beminnen, dat is God beminnen, dat is de deugde Gods beminnen. Dat is het woord Gods beminnen, want daarin wordt die God bekend gemaakt. Daarin lezen ze die naam. En wat wordt dat woord, die bron van hun kennis, hen dan ook dierbaar. Je vindt dat ook bij de dichter en daar kun je uit zien dat hij inderdaad toch bij dat volk hoort. Dat hij bij die beminners van Gods naam hoort. En dat hij daarom ook verbreider van Gods eer mag worden. Hij heeft een band, een hartelijke band aan het woord. Hij heeft dat woord lief. Dat is het geheim van zijn leven. Dat is de stem van zijn God. En daar ligt de zaligheid van zijn ziel. Zo heeft hij die hartelijke band gekregen. En zoals de Heere nou met dat volk handelt, zo begeert hij behandeld te worden. Hoe handelt de Heere dan met zulke... Ach, daar zou u de hele schrift bij moeten naspeuren. En dan zie je dat de Heere ze onderwijst. Dat de Heere ze leidt. Dat de Heere ze troost. Dat de Heere ze verdraagt. Dat de Heere ze kastijdt. Dat de Heere ze draagt als ze niet verder kunnen. Nou ja, noem nou alles maar op. De tijd is voorbij. Mediteer daar nu zelf eens over. Hoe behandelt die genadige, barmhartige God zijn volk? Als zij aan het eind van de reis gekomen zijn. En als hij hen dan vraagt, heeft het u aan iets ontbroken? Dan kunnen zij met vrijmoedigheid zeggen, nee, Heere. Hij heeft alles welgemaakt in dagen van vreugde en van smart. In de hoogten en in de diepten. In de rouw en in de smart. En aan de andere kant, als ervaren mocht worden, Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Hij heeft alles welgemaakt. En dan schrijft de dichter de Heere de weg niet voor. En dan zegt hij niet, Heere, geef me dit en geef me dat. En doe het nu eens zus en leid me nu eens zo. En verlos me nou eens hieruit. Hij zegt, Heere, behandel me maar zoals het u goeddunkt. En zoals u als die barmhartige God met al uw volk handelt. Mijn begeerte is naar u. Om me geheel en al aan u te mogen overgeven. Om u lief te hebben en te beminnen in uw heerlijke en heilige naam. En dan is het goed, Heere, als ik voor uw rekening mag leven. Als ik straks voor uw rekening mag sterven. O, ik ben een ellendige zondaar. Geef me genade, zoals u al uw volk genade bewijst. Gelukkig de mens die dat kent in zijn leven. En die zo voor God mag komen. Die klopt niet te vergeefs. Zulken schenkt de Heere genade. Zulken behandelt hij in liefde en ontferming. Amen. Psalm 106, het derde vers. Samen danken en bidden. Heren, wij willen u danken voor wat u ons ook vanmorgen nog weer hebt willen geven. In de prediking van uw woord, in het onderwijs dat daaruit tot ons kwam. En wat zouden we u nu anders kunnen vragen dan met de woorden van de tekst die we vanmorgen mochten overdenken. Zie ons aan. Wees ons genadig naar het recht dergenen die uw naam beminnen. O God, schenk dat aan ons allen. Geef dat gebed uit deze psalm zijn echo heeft in onze harten. En dat we het kennen, dat we het opzenden op recht en in waarheid. En dat wij zo ook mogen ondervinden, zoals deze dichter dat ook kende uit zijn leven, dat gij hem inderdaad genadig zijt geweest. En dat hij inderdaad behandeld is, zoals al uw volk door u, barmhartige God, behandeld wordt. Mag dat ook ons deel zijn of worden, om Jezus wil. Amen. Psalm 97, het zevende vers, Gods vriendelijk aangezicht. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.